Enkele mededelingen vooraf. Vanmiddag om 2:15 zal er een aangepaste kerkdienst worden gehouden in de hervormde kerk hier in Middelharnis. En de voorganger is kandidaat bij Jong en Heel. Volgende week zondag hoopt u voor te gaan, dominee, bij de Romp, emeritus predikant van Noorderloos. Wat de collecte betreft, vandaag is er 1 collecte voor de kerkelijke kassen. En volgende week 2, de eerste voor de kerk en de tweede voor de werkgroep Oost-Europa. Zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. O God, gij zijt mijn toeverlaat, mijn God, u zoek ik met verlangen zoras wij het morgenlicht ontvangen. We zingen met elkaar gemeente van Psalm 63, het eerste vers. Gemeente, de Heer maakt ons opnieuw zijn heilige wil bekend. En als we naar de Weddes Heren geluisterd hebben, zingen we op Psalm 17, het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek, aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht, dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstrecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gods woord allereerst in het Matthäus-evangelie, het 4e hoofdstuk. We lezen daarvan de versen 1 tot en met 11. En vervolgens lezen we verder in Hebreeën 2, het gedeelte wat begint bij vers 10. We beginnen dus bij Matthäus 4, de eerste 11 versen. En de beide eerste versen van Matthäus 4 vormen Gods woord de tekst voor de prediking. Matthäus 4. Toen werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. En als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. En de verzoeker, tot hem gekomen zijnde, zeide: indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. Doch hij antwoordende zeide: er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. Toen nam hem de duivel mee naar de heilige stad en stelde hem op de tinnen des tempels. En zei tot hem: indien gij Gods zoon zijt, werp u zelf nederwaarts. Want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal en dat ze u op de handen zullen nemen, opdat gij niet de enige tijd uw voet aan een steen aanstoot. Jezus zei tot hem: er is wederom geschreven, Gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Wederom nam hem de duivel mee op een zeer hoge berg en toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. En zei tot hem, al deze dingen zal ik u geven, indien gij, nedervallende, mij zult aanbidden. Toen zei Jezus tot hem, ga weg, Satan, want er staat geschreven, de Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel van hem af en ziet, de engelen zijn gekomen en dienden hem. We lezen verder in Hebreeën 2 vanaf het 10e vers. Want het betaamde hem om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij, vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, de overste leidsman hunner zaligheid door lijden zou heiligen. Want en hij die heiligt en zij die geheiligd worden, zijn allen uit één, om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen, zeggende, ik zal uw naam mijn broederen verkondigen. In het midden der gemeente zal ik u lof zingen. En wederom, ik zal mijn betrouwen op hem stellen. En wederom, zie daar, ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. Overmits dan de kinderen het vlees en bloed deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks derzelfde deelachtig geworden, opdat hij door de dood teniet zou doen degene die het geweld des doods had, dat is de duivel, en verlossen zou al degene die met vrezen des doods door al hun leven der dienstbaarheid onderworpen waren. Want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad Abrahams aan, waarom hij in alles de broeders moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonden des volks te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degenen die verzocht worden te hulp komen. Tot zover dus de lezing van Gods woord. Bidden we nu gemeente samen om God zegen over de bediening van zijn woord. Heren, zo mogen we hier vanmorgen in dit kerkgebouw bijeen zijn. En dat is maar één zin, maar wat ligt daar een zorg achter? Want u was het, heren, die ons vanmorgen weer wakker liet worden. En we hebben allemaal zoveel gezondheid gekregen, de een meer en de ander minder. Maar toch dat het mogelijk was om naar uw huis te gaan. Al zijn er ook die thuis moesten blijven en meeluisteren bij de kerktelefoon. Maar heren, u hebt ons deze gelegenheid weer gegeven. We werden wakker. Een nieuwe dag brak aan. De eerste dag van deze nieuwe week. Heren, u weet ook hoe wij wakker werden. Onze lippen hebben het gezongen. Ik zoek u, zo ras we het morgenlicht ontvangen, bij het aanbreken van de dageraad. Heren, is het waar? U weet dat. En juist omdat u het weet, komen we ook nu tot u. Want als u dat weet en uw woord wordt verkondigd, dan kent u ze allemaal voor wie dat echt waar is. Die juist op uw dag dat verlangen ook kenbaar maken. Opdat ze in uw huis uit uw woord onderwezen mogen worden. Als er dat hongeren en dorsten kwam naar die gerechtigheid, buiten wie ze niet meer kunnen. Heere, wilt u dan het onderwijs van uw woord vanmorgen ook bijzonder voor hen gebruiken, die misschien wel heel erg bestreden worden als het gaat om dat verlangen, en die misschien ook wel heel wat aan kunnen wijzen in hun leven dat aan de andere kant weer in strijd is met dat verlangen. en zo voor zichzelf soms een groot raadsel zijn. Heere, wilt u uw woord gebruiken om duidelijkheid te geven? Zo hebt u uw woord altijd nog willen gebruiken en wilt u het ook vanmorgen onder ons doen, de verkondiging daarvan. Om ook hen te onderwijzen die dwalen. Dat kan ook zo zijn in het leven van uw kinderen. Dwalen. En brengt u ze dan in het rechte spoor. Opdat als dat zoekend leven er niet meer is. Of dat u ze dan ook zo weer tot u uit wil drijven. U kent ze ook, Heer. Die wel de psalm wellicht meezong. Jongeren, ouderen. Maar die nog geen moment vanmorgen, voordat ze naar uw huis kwamen, ook u het voorgelegd hebben. Het kon ook niet. Want het is niet waar. Ik zoek u. Heere, wilt u uw woord ook voor hen gebruiken? Doe hen ook zien hoe ellendig ze eraan toe zijn. Als ze nog aan de kant van uw tegenstander staan, de duivel. Als we ook met het onderwijs in aanraking komen, hoe hij in uw leven overhoogde zaligmaker, toen u op deze aarde was, zijn duivels werk gedaan heeft, u verzocht heeft. Heren, maar er zijn er ook die niet verzocht worden. Omdat het niet nodig is. Omdat hij weet dat ze nog in zijn macht zijn. Heren, u hebt uw woord gegeven. En zo hebt u eenmaal uw apostelen uitgezonden. Om mensen te trekken uit de macht van de duisternis. En ze over te brengen in het koninkrijk van uw licht. Wilt u zo ook onder ons uw woord gebruiken? U kent ze, Heren. Die juist dat nodig hebben. Dat allereerst nodig hebben. En Heer, als we u zo onze nood bekend maken, dan is dat niet omdat u dat niet zou weten. Maar geef dat wij het ook zullen weten. En dat we zo door de nood gedreven ons tot u mogen begeven. En zo zoeken we ook vanmorgen uw aangezicht. Heere, wij zijn er. Onze kinderen. Uw tegenstander zal er ongetwijfeld zijn om aan de poort van ons oor woorden te vervormen, irritaties te veroorzaken, er iets anders in te horen als dat uw woord bedoelt en zoveel listen die hij op zijn boog heeft. Maar als u er bent, en daar bidden we om, dan zal hij niet het laatste woord hebben. Maar dan zal uw woord het beslissende woord hebben. Heren, mag het zo zijn. Ondanks dat we u deze dingen vragen die wij niet verdiend hebben. Want u hebt recht om ons te laten. In de plaats waar we onszelf gebracht hebben. Los van u. Met de vader der leugenen. Als vader. Maar waar u recht toe hebt. U hebt ook geopenbaard dat u lust hebt. Niet in de dood van de zondaar. Maar dat hij zich bekeert en leeft. Heren, en zo doen we een beroep op uw eigen woord. En op dat werk. Waar we vanmorgen een klein gedeelte van overdenken. Het volmaakte werk. Van uw lieve zoon Jezus Christus. Wilt u ons aanzien in hem. En ons genadig, om zijnentwil, alles wat tussen u en ons instaat, genadig vergeef, hoe veel het zij. En dat is veel, Heer. Dat is in ieder geval veel meer, als dat wij nu in deze ogenblikken beseffen. Heer, wilt u zo met de hele gemeente zijn? U weet ook de bijzondere noden die er zijn. Die we niet achterlaten bij de drempel van een kerkgebouw. Dat hoeft ook niet. We mogen ze voor u neerleggen, ook in het gemeenschappelijk gebed. Maar wilt u wel geven dat ze ons niet zullen hinderen in het luisteren naar uw woord. En zo bidden we u voor allen die rouw dragen ook in het midden van deze gemeente. Heren, dan is het niet een kwestie van jaren die tellen. Al is er dan best wel een bepaald opzicht weer soms dat het anders voelt als een paar jaar geleden, maar dat kan over een uur zo weer anders zijn. En zo bidden we u voor allen die een man of vrouw, een kind of kinderen missen, een vriend of vriendin. Zij die de eenzaamheid van het leven doorleven, wilt u ze vertroosten. Wees ook met alle zieken in het midden van de gemeente. Denk aan broeder Alderlisten die vanuit het Dijkzicht ziekenhuis nu in de Daniel de Hoed kliniek ook verder behandeld wordt en de verzorging ontvangt die hij nodig heeft. Heren, u hebt zijn leven nog altijd willen sparen. U hebt nog verrassende dingen willen geven. We bidden van u. Wilt u hem naar het lichaam nabij zijn? U weet ook wat hij daarvoor nodig heeft. Maar laat bovenal uw vriendelijk aangezicht over hem lichten. En wees hem zo een heelmeester, een heiland, die in alle dingen benauwd is geweest, opdat hij ook zo een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn. Heren, we bidden u ook voor zuster Bestman, die in het Dijkzicht ziekenhuis geopereerd is aan haar heup. Wilt u elkaar weer voorspoedig herstel geven? En dan zal er nog een hele tijd van revalidatie volgen. Heren, geef haar geduld en overgave. En laat deze weken, waarin ze niet zoveel uit de voeten kan, weken mogen zijn waarin haar handen veel gevouwen zijn. Weken mogen zijn waarin het waar wordt. Waar mag zijn, ik zoek u. Heren, we bidden u ook voor broeder Kater. Wilt u ook met pa zijn als hij onverwachts deze week geconfronteerd werd met het verlies van zijn gezichtsvermogen in het ene oog. Heren, u hebt een behandeling tot nog toe nog willen gebruiken om het weer wat te herstellen. U weet ook hoe dat verder zal gaan. We bidden van u als het ene oog niet kan zien en het zicht beperkt is. Geef hem de ogen van het geloof om op u te zien. Heren, en zo bidden we u voor allen die al langere tijd de moeite van het lichaam ondervinden. U kent ze ook allemaal en u weet hoe zwak ze in zichzelf zijn. Gedenk ze in uw gunst. Wilt u ook onze dank aanvaarden, heren, voor al het goede wat u gaf. Ook in het midden van deze gemeente. U kent ze die bijzondere redenen hebben om uw naam te danken voor weldaden die u gaf. En we hebben het uiteindelijk allemaal. Heren, wilt u hoe gebrekkig dan ook verwoord onze dank aanvaarden voor al uw zegening die u ons onverdiend gaf. We willen gaan luisteren. Wilt u geven dat dat ook echt kan? We bidden het van u. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, dien de Heren met uw gaven en we zingen uit Psalm 42, het tweede en het vierde vers. Geduchte God, hoor mijn gebeden, strijd voor mijn recht en maak mij vrij van hen die vol arglistigheden, gerechtigheid en trouw vertreden. Dan ga ik op tot Gods altaren, die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. 43, het eerste en het vierde vers in aansluiting aan de prediking. Geliefde gemeente, als u even dat met mij meedenkt. Een man rond de 30. Als u goed naar hem kijkt, ziet u de sporen die de honger, dorst, ook op zijn lichaam zich aftekenen. De ingevallen wangen. Een man. Die Psalm 63 echt kon zingen. Mijn ziel dorst naar u. In een land dor en mat. Zonder water. Wie is hij? Deze is mijn geliefde zoon. In wie ik al mijn welbehagen heb. Maar hoe komt hij er zo aan toe? Dat ook het lijden naar het lichaam hem aan te zien is? Hoe komt hij daar in dat onherbergzaam gebied, de woestijn van Judea? Toen werd Jezus door de geest weggeleid. Het is die geest waarvan we lezen aan het slot van Matthäus 3... dat hij in de gedaante van een duif neerdaalt op de Heer Jezus, als hij gedoopt is met de doop van Johannes. En wat doet hij daar? Om verzocht te worden door de duivel. En het is met deze aangrijpende geschiedenis, gemeente, dat we vanmorgen in aanraking komen. Bij het begin van het officiële werk dat de zaligmaker is gaan doen, als de Christus, de door God gezalfde zaligmaker. En daar willen we vanmorgen een ogenblik met elkaar naar luisteren. Jezus verzocht in de woestijn. En we letten op drietal gedachten. Allereerst letten we op de achtergrond van deze verzoeking. Dan vervolgens op de aard van deze verzoeking, het karakter ervan. En tenslotte hopen we stil te staan bij de vrucht van deze verzoeking. Dus Jezus verzocht in de woestijn. Allereerst letten we op de achtergrond waartegen we deze verzoeking moeten lezen. Vervolgens op de aard, het karakter van deze verzoeking. En tenslotte op de vrucht ervan. Toen werd Jezus van of door de geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. Laat duidelijk zijn, vanmorgen gaat het dus niet over de finale. Niet over de drie verzoekingen die afzonderlijk beschreven worden, waar de Heer Jezus tot drie keer toe vanuit de schrift de duivel ook weer staat. Dat gebeurt aan het eind van de periode die vanmorgen onze aandacht heeft. Dat gebeurt pas na vers 2, aan het eind van die 40 dagen en 40 nachten waarin hij gevast heeft. Nee, het gaat nu over die dagen en nachten waar we eigenlijk helemaal niet zo heel veel van weten. Maar ze worden wel nadrukkelijk in de schrift genoemd. En dat kan niet zonder reden zijn. En misschien moet ik maar beginnen met meteen een bepaalde knoop uit uw gedachten te halen die er misschien wel in zit. En dat komt door het woord wat in onze tekst staat. Kijk, het woordje verzoeken en het woordje duivel, dat klopt wel bij elkaar. Verzocht worden door de duivel. Daar zijn we het wel mee eens. Maar er staat ook wat meer bij. Toen werd Jezus door de geest, de Heilige Geest, weggeleid in de woestijn om verzocht te worden. En dan zou je de conclusie moeten trekken dat het de geest is die de Heere Jezus op een weg brengt waarin hij verzocht wordt. Toch is het denk ik goed gemeend om, hoewel bepaalde zinnen best nuttig kunnen zijn en soms bepaalde helderheid kunnen bieden, daarom ook op te passen met allerlei korte zinnetjes zoals, ja, verzoeken dat is van de duivel en een beproeving dat is van God. Dat klinkt natuurlijk wel aardig, maar ik denk dat in het licht van de Bijbel dat je dat niet zo kunt hanteren en bovendien in de praktijk van het leven. Dacht u nou werkelijk dat iemand altijd zo meteen het onderscheid kon zien tussen wat nou een verzoeking is, dus met kwade bedoelingen, of dat door die kwade bedoelingen heen de Heere toch, en dan is het een beproeving, iemand op de juiste weg wil brengen? U leest in de schrift, ik denk bijvoorbeeld om een paar dingen te noemen aan Genesis 22 vers 1, die aangrijpende geschiedenis. Abraham, en dan komt het bevel, offer uw enige zoon. En wat staat er aan het begin van Genesis 22? Dat de Heere Abraham verzocht. Dan wordt er dus heel nadrukkelijk gezegd dat de Heere Abraham verzoekt. En om nog één ander voorbeeld te noemen, denk aan Deuteronomium 8. Als Mozes terugblikt op die 40 jaar in de woestijn, dan zegt Mozes, die hele weg heeft de Heere jullie geleid om u te verzoeken. Om u te verzoeken wat in uw hart was. Nou, ik hoop dat duidelijk is dat dat woord verzoeken dus niet altijd zo in de negatieve zin gebruikt wordt, zoals wij dat dan gemakshalve soms uit elkaar gehaald hebben. En dat geeft op zich niet zoveel als u er maar niet mee in de knoop komt. En als u maar ziet in het licht van de schrift dat hier staat dat de geest het is die de zaligmaker op een weg leidt waarin hij verzocht wordt. En er staat heel eenvoudig een werkwoord wat betekent testen. Op de proef stellen. De Heere wilde bij Abraham weten hoe het bij Abraham lag. Of dat hij alles voor hem los kon laten. Dat wilde de Heere testen. Die 40 jaar in de woestijn. Hij heeft dat volk verzocht, beproefd, getest. En zo hier. Toen werd Jezus door de geest weggeleid in de woestijn om op de proef gesteld te worden. Er zou een examen afgenomen gaan worden. Een examen, jazeker, door de duivel. En vandaar ook dat als Jacobus het schrijft, niemand zegt als hij verzocht wordt, ik word van God verzocht. Want God zelf kan niet verzoeken. Dan gaat het er niet om dat de Heere dus niet iemand op de proef kan stellen, maar dat de Heere dat van zijn kant nooit doet met de bedoeling dat er zonde uit voortkomt. Om het heel concreet te maken, als de Heere iemand verzoekt met een ziekte en de vuist wordt gebald, dan is die gebalde vuist niet afkomstig van de Heere. Want de Heere verzoekt niemand. Hij test wel. Maar dan is het eigen zondige vlees dat de hand in een vuist verandert. Nee, als de Heere verzoekt, dan zegt diezelfde Jacobus, broeders, acht het een grote vreugde dat gij in menigerlei verzoekingen valt. want zo zal aan het licht komen wat er in uw hart leeft. Jezus werd verzocht. Waarom? Tegen welke achtergrond moeten we deze geschiedenis lezen? Er zijn er die vooral aan Adam denken. Dat is heel begrijpelijk. En er zit ook wel een bepaalde lijn in, denk ik. Adam, onder ideale omstandigheden, in het paradijs. Verzocht via Eva. Jullie kennen die geschiedenis. Hoe de slang daar, listig als hij is, dat eerste vraagteken plaatst achter Gods woord. En Eva en zo ook Adam bezwijkt onder die verzoeking. Om als God te willen zijn. En zo wordt dan gezegd, komt hier de tweede Adam niet in een paradijs, maar in een hele woeste, eenzame plaats, om juist te laten zien dat hij staande blijft. Om zo ook Adams schuld op zich te nemen. Wel nu, die trekken die zitten er zeker in. Hier is de tweede Adam die op de plaats van de zondaar komt, van een zondig volk. En toch zullen we het wat directer moeten doen. Toen werd Jezus door de geest weggeleid in de woestijn. Toen, wanneer? Toen hij gedoopt was. Toen uit de hemel de stem geklonken had, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Toen werd Jezus weggeleid van de geest in de woestijn. Waar gaat het dan om? U kunt nog wel even terugdenken aan Abraham. Het gaat erom dat deze zoon een zoon zal blijken te zijn. Zoals Abraham verzocht werd om te zien of hij een zoon van het verbond was. Die deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest zou aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganse harten, van ganse gemoeden en met alle krachten. Denk aan Deuteronomium 8. Daar gaat het ook weer over een zoon. Het volk Israël. Israël is Gods eerstgeboren zoon. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Dan gaat het over Israël. En die zoon, die wordt getoetst, getest. Om te zien wat in het hart is. Of het een echte zoon is. En nu deze. Deze is mijn geliefde zoon, die in mijn schoot was, die ik geef. En wat een vreugde zal er in de ziel van deze zoon geweest zijn, toen de vader hem deze woorden heeft laten horen. Mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Maar het is toen Jezus weggeleid in de woestijn. Hij wordt met de geest gedoopt. Waarom? Om te zien wat er in zijn hart was. Of dat hij deze vader, die hem heeft laten horen, gij zijt mijn zoon, zou aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser hart. Dat hij de wereld zou verzaken. De woestijn in. En dat zo zijn waarachtige gehoorzaamheid aan het licht zou komen. Gemeente, het is tegen deze achtergrond dat we de verzoeking van de Heere Jezus hebben te zien. Wat staat hier op het spel, als ik het zo mag zeggen? Het zal erom gaan of die woorden die van de hemel geklonken hebben, deze is mijn zoon, mijn geliefde. Of dat ene woord, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb, daar zal de strijd op gericht zijn. Als de duivel komt, als de verzoeker komt, dan zal hij straks zijn hele macht proberen uit te oefenen om dat woord geliefde, om dat in wie ik al mijn welbehagen heb te verbreken. Want hij weet, als de Vader dit niet meer zegt tot deze zoon, dan is het werk der verlossing, dan is het werk tot zaligheid van zondaren volkomen vernietigd. Als er maar één moment zal aanbreken waarop deze zoon, terwijl hij op de proef gesteld wordt, zal bezwijken, dan zal zijn vader niet meer zeggen, deze is mijn geliefde zoon, waarin ik al mijn welbehagen heb. Integendeel, dan zal deze zoon om zijn eigen ongehoorzaamheid, hoe gering ook, moeten sterven en zal hij nooit kunnen sterven ten bate van anderen. Dat is het eerste. Hier staat veel op het spel, gemeente. Als hij u zo getekend wordt in de woestijn van Judea, hier staat of valt de zaligheid van heel Gods kerk mee. Toen werd Jezus door de geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. En daarom is hij het dan niet waard dat we over die 40 dagen en 40 nachten ook eens nadenken. En dat zeg ik dan bijzonder allereerst tot hen die een betrekking hebben op deze zaligmaker. Voor wie het echt verschil zou maken of deze zaligmaker staande blijft of niet. En voor wie dat ook maar niet een vanzelfsprekende conclusie is. Maar die hem zo lief gekregen hebben, juist in de weg waarin hij de schuld van zijn volk verzoent. Juist op de wijze waarop hij dat doet. Als het gaat over zien op Jezus, dan hoort dit er wel bij. En als het gaat om de eer van deze zaligmaker, dan hoort dit gedeelte uit zijn leven er wel echt bij. En een tweede lijn vanuit deze achtergrond. Er wordt in onze tijd heel veel gesproken over de geestesdoop. Wel, hier is er een met de geest gedoopt. Zoals geen ander heeft hij de geest met volheid ontvangen. Maar waar je niet zoveel over hoort, en ik noem dat alleen maar even om verder over na te denken. Je kunt allerlei wonderlijke toestanden horen als het gaat over de geestesdoop. Maar de Bijbelse lijn die voor het hoofd geldt en die geldt ook voor het lichaam, wie met de geest gedoopt wordt, gaat de woestijn in. Die zal getest worden. En die krijgt met een verzoeker te maken. Die krijgt met de duivel te maken. Dat is eigen aan het gedoopt zijn met de geest. En trouwens, hoe zou jij anders kunnen leren, om toch nog een keer het doopformulier te citeren, om deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, echt aan te hangen, te betrouwen en lief te hebben van ganser harte? Hoe zouden we het anders leren? Onze oude natuur doden in een nieuw godzalig leven wandelen? Op geen andere manier dan door de geest die wegleidt in de voetstappen achter deze zaligmaker aan. En daarom vindt het niet vreemd in jouw leven of in uw leven, dat juist als de geest begint te werken, begon te werken, dat er een weg komt die u misschien helemaal niet verwacht had op dat moment. U was misschien vol van wat de Heere gedaan had. Maar juist zulke momenten zijn niet zelden het voorspel van wat er komt. Een beproeving, een woestijnweg, een gedeelte op die weg. En laat dat u niet in de war brengen. Alsof dat zou betekenen dat u onder Gods ongenoegen die weg zou gaan. Want een woestijnweg is niet lang niet altijd het blijk van Gods ongenoegen. Toen werd deze geliefde zoon, in wie hij al zijn welbehagen had, en dat kan hij van niemand van ons zeggen, toen werd deze zoon in de woestijn geleid. En daarom meet dat daaraan niet af hoe de Heere over u denkt. Maar zie dan liever dat u de voetstappen van deze zaligmaker mag leren drukken. En wat gebeurt er dan? Als we zo kort stilgestaan hebben bij de achtergrond van deze verzoeking, ten aanzien van het zoonschap dat beproefd wordt, letten we vervolgens op de aard van deze beproeving. 40 dagen en 40 nachten, verzocht door de duivel. Nu zou er natuurlijk heel wat te zeggen zijn over dat getal 40. Ik wil er ook wel wat voor zeggen. 40 dagen en 40 nachten. Als ik het aan jullie vraag, aan wie denk je dan nog meer? Wie was nog 40 dagen en 40 nachten in de woestijn? Zonder eten en drinken. Vooraf had hij wel een maaltijd gekregen. Een wonderlijke maaltijd. Een engel. Elia inderdaad. Die 40 dagen en 40 nachten in de woestijn daar bij Horeb was. U kunt denken aan Mozes die 40 dagen en 40 nachten bij de Heere op de berg was. Dat getal 40, wat vaak ziet op een bepaalde voorbereidingstijd. Denk aan Mozes, 40 jaar in de woestijn. Maar meer nog, een beslissende tijd. Een tijd waarin een beslissing valt die van grote gevolgen is voor het vervolg in het leven van Elia. Bij Mozes, in het leven van Mozes zelf, maar in het hele volksleven. En zo ook hier. En dan zou je ook de nadruk erop kunnen leggen, 40 dagen en 40 nachten, in de woestijn. Dan valt het accent op de woestijn. En dan krijg je voor een heel deel weer diezelfde namen, Mozes, Elia, de profeet, de middelaar. Denk aan Johannes de Doper, de voorloper van de Heer Jezus, die in de woestijn gewacht heeft tot hij van Gods wegen het bevel kreeg om te gaan prediken. Denk aan Paulus in de woestijn van Arabië, voorbereidingstijd. Maar ik laat dat verder rusten. Als u er maar dit van onthoudt, het is maar niet een toevallig aantal dagen. Het is een getal wat in de Bijbel dus een bepaalde plaats heeft. In een voorbereidingstijd, zo ook in het leven van de zaligmaker, voordat hij gaat preken, voordat hij één wonder verricht, in de woestijn. Maar dus ook die andere lijn, een beslissende periode. Want zoals ik al zei, hier begint meteen de aanval van de vorst der duisternis op de zaligmaker en op zijn werk. En hier valt al de beslissing die van eeuwigheidsbetekenis is. Maar wat wil de duivel dan eigenlijk? Nou, dat zegt zijn naam wel. Er worden verschillende namen gebruikt in dit gedeelte ook. Duivel in vers 1. Verderop staat in vers 3 de verzoeker. Maar laten we ons beperken tot die ene naam die hier staat. De diabolos. De door elkaar schudder. De chaot. Hij die niks liever wil dan alles in de warschop. Overal waar nog harmonie is, is er een duivel, een diabolos om de harmonie te verbreken. Tussen mensen onderling, tussen God en mens. En zo zal hij hier als de diabolos tussen de Vader en de Zoon alles in het werk stellen om die verhouding te verbreken. U zegt maar, dat kan nooit. God de Vader en God de Zoon kunnen nooit gescheiden worden. Dat is waar. En misschien zegt u nog wel meer. Misschien hebt u eigenlijk wel gedacht. Ja, we gaan wel nadenken over de verzoeking van de Heer Jezus. En ik geloof wel dat dat misschien zwaar geweest is. Maar ja, hij was zonder zonde. Dus echt moeilijk zal het voor hem niet geweest zijn. Want ja, de Heer Jezus was zonderloos. Beide gedachten doen onbedoeld, dat geloof ik graag, tekort aan het werk van de zaligmaker. Natuurlijk is het waar dat tussen God de Vader en God de Zoon er een onverbrekelijke goddelijke band is van liefde. Maar hij staat hier niet als God de Zoon, zonder meer. Het is de Vader als rechter tegenover God de Zoon als de door God gegeven middelaar. En het zal door deze Zoon zijn en door zijn gehoorzaamheid dat het volk dat de Heere gekocht heeft, verlost heeft, ook zijn eigendom zal worden. Het betaamde hem, om welk alle dingen zijn, door welk alle dingen zijn, dat hij vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, de overste leidsman door lijden, verzoeking in de woestijn zou heiligen. En wat die zonderloosheid betreft dan? Was het niet makkelijk toen de duivel dan met allerlei gedachten bij de Heere Jezus probeerde binnen te komen? Was dat niet veel makkelijker als bij ons? Waar de duivel zo heel gemakkelijk aansluiting kan vinden door wat hij buitenaf en van binnen aantreft? Gemeente, natuurlijk is het waar dat de zaligmaker niet kon zondigen. Maar zegt u dat alstublieft niet als een soort van zelfsprekendheid. Waarmee u dan eigenlijk de verzoekingen van de zaligmaker kleineert. Nee, juist zijn innerlijk reine ziel heeft de kracht van een verzoeking als geen ander mens ondervonden. Dat is toch zo? Waarom ervaren wij verzoekingen van de duivel? Het zomaar koesteren van een zondige gedachte, onreine gedachte. Waarom ervaren we dat lang niet altijd als zonde, als verschrikkelijk? Waarom rillen we niet van onverdraagbare gedachten? Dat heeft te maken omdat wij de dingen helemaal niet goed aanvoelen, niet goed inzien. Maar als we denken aan de zaligmaker deze 40 dagen en 40 nachten. Onafgebroken is de duivel bezig geweest om hem. En ik geloof stellig 24 uur per dag. Te verzoeken. Om hem te laten zondigen. Hij heeft zo de verzoeking ondervonden naar het lichaam. Dat in de loop van die dagen uitgeput werd. hongerde hem ten laatste. 40 dagen, 40 nachten. Geen eten, geen drinken. En zo heeft de Heer Jezus naar zijn menselijke natuur zwaar geleden. En als je lichaam dan afgemat raakt, dan wordt je geest een des te gemakkelijker invalspoort voor allerlei gedachten. En ik zei net 24 uur per dag. Maar de tactiek van de duivel is natuurlijk niet dat hij zo dom is dat 24 uur per dag onafgebroken hij verzoekingen influistert. Dat valt te veel op. Dan kun je beter een dag rust inbouwen. En zeker die eerste dagen in de woestijn. Maar de 19e dag, ik noem maar wat, dat begrijpt u wel. De 19e dag, als het lichaam al meer afgemat raakt. Als Psalm 63 in het leven van de zaligmaker vervuld wordt mijn ziel dor en mat. Als hij dan op visite komt, waar is God op wie gij bouwde? Wat komt er nu terecht van die woorden waar uw ziel zich over verheugde? Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik al mijn welbehagen heb. Dat is dan wel veranderd. Die conclusie zult u toch wel moeten trekken. Als u hier al 20 dagen loopt in deze verlaten omgeving zonder eten of drinken. Ja, u bidt wel. Dat zie ik wel. U probeert dat onafgebroken te doen. Zelfs vanaf uw droge lippen fluistert uw stem nog tot de Vader. Maar u merkt ook wel dat hij niet verandert. En dat u gewoon blijft in deze omgeving. Zijn ziel. Het lijden naar zijn ziel. De verzoekingen naar zijn ziel. Als de zaligmaker daar is. En de duivel probeert om 1 onreine gedachte bij de zaligmaker binnen te krijgen. Hij was mens in alle dingen verzocht. Hij had een lichaam. Jazeker, zonder zonde. Maar de verschrikkelijke verzoeking die hij ervaren heeft in die aanval om wat binnen te krijgen in zijn gedachten. Ik zei onreine gedachten. Moedeloosheid. Dat is ook zonde. Als zo die gedachte in 1 keer erbij komt. En waar doe ik het allemaal voor? En wat heb ik er eigenlijk aan? Daar in de woestijn. 40 dagen zonde van mijn tijd. 40 dagen het evangelie verkondigen. Zou toch veel beter zijn als de duivel zo'n gedachte binnen zou krijgen. Ga naar de Jordaan, naar Johannes de Doper. Daar zijn zondaren. Daar kunt u het woord laten klinken. Ga daarheen. In deze eenzaamheid hebt u toch niks te zoeken. En zo is voortdurend zijn gehoorzaamheid op de proef gesteld. Door moedeloosheid. Of een godslasterlijke gedachte. Waar is God op wie gij bouwde? En ik denk aan u, o God, in het klagen. Maar als het nou eens echt waar is. God is er niet meer. Kijk gemeente, zo is de duivel daar bezig geweest. En de aard van de verzoekingen naar lichaam en ziel heeft de duivel daar geprobeerd om van de 100% gehoorzaamheid er misschien 99,9% van te maken. Want de duivel weet wel, met grote zonden hoeft hij bij de zaligmaker niet aan te komen. Maar juist dat geniepige, die venijnige aanvallen, juist via de gedachtenwereld, en zo ook gebruikmakend van lichamelijke zwakte, zo is deze zaligmaker 40 dagen en 40 nachten door de duivel verzocht. En waarom? Want als u zo deze man ziet, is hij daar op zijn plaats? Is dit zijn plaats in een woestijn, voortdurend aangevallen door de machten van de duisternis, hongerend, dorstend? Is het niet veel meer de plaats van de zondaar die God verlaten heeft? Hoort zo'n zondaar niet thuis in een woestijn waar hij omkomt van honger en dorst? Hoort een zondaar niet thuis daar waar de duivel onafgebroken al deze verzoekingen uitoefent? Jazeker, die hoort daar thuis, die is daar thuis. Of is dat niet waar meer? Bent u er niet meer thuis? Zonder God. Hebt u er oog voor gekregen? De oorzaak van onze eeuwige honger en kommer zelfs. De zonde. Kunt u er niet meer tegen? Is de vriendschap verbroken tussen u en tussen de duivel? Want helaas is het waar. Er zijn er hier vanmorgen voor wie dit een sprookje lijkt. En dan bedoel ik het zo. Die vinden de duivel helemaal niet gemeen. Er zijn er hier in de kerk die de duivel niet gemeen vinden. Tenminste, die conclusie moet ik wel trekken op grond van het woord. Want wie een vriend van de wereld wil zijn, is een vijand van God. En wie een vijand van God is, is een vriend van de duivel. Dus er zijn er hier nog die heel vriendschappelijk omgaan met de duivel. Misschien niet openlijk, dat hoop ik ook van niet. Ik hoop niet dat er hier een jongere zit die ooit zich ingelaten heeft met allerlei occulte dingen. Daar hoef je ook meteen niet aan te denken. Maar ik heb net zo goed die jongere op het oog, die keurig iedere avond misschien met zijn bijbeltje voor zich zit en verder alle godsdienstige plichten vervult. En toch nooit de band verbroken is, deze vriendschap. Want als je eerlijk bent, is er nog nooit echt de liefde tot God gekomen. Kijk, deze dingen moeten we wel op ons in laten werken, gemeente. Verzocht door de duivel, dat wordt niemand voor wie de duivel dat niet nodig vindt, hoor. Dan gaat het vanzelf. En als u zegt, ik ben een man of een vrouw, ik ben een jongere, ik heb nou eigenlijk nooit last van de duivel, hè? Die zit mij nooit dwars. Begrijp me goed. Er zijn voorbeelden, ontroerende voorbeelden. Ook van sterfbedden. Waar de duivel niet meer op bezoek mocht komen. Er zijn net zo goed voorbeelden dat hij nog wel toelating gekregen heeft. Maar daar gaat het nu in het licht van deze tekst niet over. Er zijn momenten waarop de Heer in het leven van zijn kerk de deur dicht houdt voor de verzoekingen van de duivel. Ook dat is hier verdiend. Maar waar het me nu om gaat is deze gedachte. Dat als we nog aan zijn kant staan, hij echt niet op bezoek zo heel bewust en geniepig hoeft te komen. Wie u ook bent, als u nadenkt over deze geschiedenis en als u nog een man of vrouw bent die zegt, dan heb ik nou nooit last van. Klopt dat? Toen werd Jezus door de geest weggeleid in de woestijn. En zou de weg dan anders zijn voor allen? Denk aan de vele kinderen die tot de heerlijkheid geleid worden, die in dat voetspoor leren volgen. Kijk er dus niet vreemd van op. Als er toch... En kent u niet de wrange voorbeelden? Gebeden? Heilige gedachten? En zo in één keer een onheilige gedachte. Heere, hoe kan dat bestaan met genade? En dat is maar één voorbeeld. Zo zijn er honderden voorbeelden te geven. We letten op de vrucht ervan. Want waarom heeft de zaligmaker deze verzoeking ondergaan? Terug naar de doop. Toen. En hij heeft gezegd, zo betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Waarom gaat de Heer Jezus vanuit de Jordaan als hij daar omhoog klimt op de wal? En waarom gaat hij dan door de geest geleid naar de woestijn? Alle gerechtigheid vervullen. Wat gaat hij doen? Denk aan Israël. Door de woestijn. Daar stonden ze. Onze ziel walgt van dit zeer lichte brood. Daar waren ze weer. Zijn we soms in de woestijn gekomen omdat we hier van honger en dorst om zouden komen? Daar stonden ze weer in hun ongeloof. Waarom de zaligmaker 40 dagen en 40 nachten in de woestijn alle gerechtigheid vervullen? Bij wijze van spreken, om het met dat beeld maar te zeggen, al die vuilheid die er lag vanuit de woestijnreis, is hij die 40 dagen en 40 nachten aan het opruimen geweest. Opruimen, op zich genomen. Die hele geschiedenis van zonde, ongerechtigheid, ongeloof, gemopper, ontevredenheid. Die heeft hij op zich genomen. Toen werd Jezus weggeleid door de geest in de woestijn. Wie zien we hier? Deze zaligmaker beladen met al die ongerechtigheden. Dat hoort bij zijn borgtochtelijk lijden. Is er iemand wiens geweten aanklaagt vanwege ontevredenheid, gemopper, ongeloof, het niet eens met de weg van de Heer? Hier is er één die zelfs die ongerechtigheden gedragen heeft in de woestijn. En niet alleen in dat opzicht. Zo is hij ook degene die de volkomen gerechtigheid vervult. Volkomen gehoorzaam is aan de wet. Opdat er straks zullen zijn waarvan de Heere zal zeggen, van wie de Heere zal zeggen. Ik heb nooit één zonde gekend of gedaan. Als had ik zelf alle gerechtigheid volbracht die hij voor mij volbracht heeft. Hoe kan iemand dat zeggen? Toen werd Jezus door de geest weggeleid in de woestijn. Daar is gebleken dat hij 100% de volkomen gehoorzame zoon van de Vader is. Dat is één lijn als het gaat over de vrucht van de verzoeking in de woestijn. Hebt u zo deze zaligmaker nodig gekregen? Wordt hij u zo lief, als u hem daar ziet, met al die zonden die behoren bij uw woestijnleven? Is dit het wat u naar hem uitdrijft, dat hij zo de geliefde zoon van de Vader is? En het kan niet anders, als wie door de geest geleid wordt, die wordt het met God eens, zeggen we. Dat geldt dan in meer dan één opzicht. Die gaat ook deze woorden onderschrijven. Zij het dan dat het niet verder kan komen dan wat een mens kan zeggen. Dat als de Vader zegt, deze Zoon is mijn geliefde in wie ik al mijn welbehagen heb. Dan klinkt daar ook iets van een echo in het leven van Gods kerk. Deze is ook mijn geliefde in wie ik al mijn welbehagen heb. Omdat hij een volkomen zaligmaker is. Een tweede lijn. En die noem ik maar heel kort meer. Omdat ik die aan het begin al even aangeraakt heb. De vrucht van deze verzoeking van de Heere Jezus in de woestijn. Is ook dat allen die door die woestijn geleid worden. Goed moeten kijken. Waar hij zijn voetstappen gezet heeft. Daarom hebben we ook gezongen. Ik zet mijn treden in uw spoor. Dat is het spoor van Gods wet. De spoor van Gods woord. Het spoor dat hij ook achtergelaten heeft in de woestijn. En zo worden ook allen die door de geest geleid worden achter hem aangebracht. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat we zo de voetstappen zouden drukken die hij daar achtergelaten heeft. Want wie met de geest gedoopt wordt, zal op deze weg terechtkomen. En je verdwaalt in de woestijn als je niet op de voetstappen let van degene die de overste leidsman en de voleinder des geloofs is. Als je eigen wegen gaat in de woestijn, dan kom je om. Maar de geest is het die het uit Christus neemt. Ook deze vrucht. Al zegt uw vlees misschien, het is een wrange vrucht. Het is een pijnlijke vrucht. En dat is het. Maar ook die vrucht is een genadevrucht. Om uw vlees te doden. Onze oude natuur, die gekruisigd moet worden, moet door de woestijn heen, opdat die oude mens van honger en dorst zou omkomen. Omdat hem geen voedsel meer gegeven wordt, door zonde, door ongerechtigheid. En de derde lijn. Naast de lijn dat zo alle gerechtigheid volbracht wordt, dat er zo het spoor is waarin ze allen volgen die door de geest geleid worden. Dat is dan de lijn die terugkeert in Hebreeën 2. Wie is deze man in de woestijn? De middelaar. Wie is hij, de overste leidsman van die vele kinderen die tot de heerlijkheid geleid worden, zegt Hebreeën 2. Maar daar staat van dat hij zo ook in alle dingen verzocht is. Niet alleen om de zonde van het volk te verzoenen, dat in de eerste plaats. Maar ook in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. Als jij op je kamer alleen zit, en voordat je het weet, is er weer die gedachte, van welke aard ook, neem dat maar voor jezelf. En als je gebeden had, en als je dan de Heere 's morgens gezegd had, Heere, ik zoek u, dan is er in ieder geval één die zegt, en geef het allemaal maar op, want er klopt helemaal niks van bij. En de duivel heeft gelijk. Er klopt helemaal niks van. Maar de duivel zegt te weinig. Dat doet hij altijd. Als hij op zonde wijst. Hij zegt niet wat Gods woord zegt. Die in alle dingen verzocht is geweest. Zonder zonde. Opdat hij te hulp zou komen. Die verzocht worden. En wat is dan het medicijn wat Gods woord aanreikt? toevlucht nemen tot deze hoge priester. Om zo ook in die verzoekingen staande te blijven. En zijn we toch gevallen. Nee, dan praten we geen zondegoed met een beroep op de hoge priester. Zo van, nou, dat heeft hij ook wel overgenomen. Dat heeft niks met genade te maken. Dan geven we er alleen maar blijk van dat de zonde nog zonder enig gewicht voor ons is. Maar met die zonde, in die verzoeking, naar deze hoge priester heen. Die zo volkomen ook de gerechtigheid vervuld heeft, maar ook zo volkomen te hulp kan komen, die weet wat maaksel we zijn, gedachtig zijnde dat we stof zijn. Hebt u hem zo nodig gekregen? Als de medelijdende hoge priester. Al als je deze strijd kent, zult u het niet vergeten. De Heere Jezus was in de woestijn. En een van de vruchten nu hij aan de rechterhand van de Vader is. Is dat hij nu hij de menselijke natuur in de hemel meegenomen heeft. Zo behoorlijk medelijden kan hebben. Met al onze zwakheden. Zo is hij ook hoge priester. Niet alleen als het gaat om de verzoening. Dat allereerst. Maar ook als die hoge priester die zo raad geeft, hulp geeft, kracht geeft. Een man in de woestijn, bleek, vermagerd, zijn lippen droog. Wie is hij? De Vader heeft gezegd, deze is mijn geliefde zoon, in wie ik al mijn welbehagen heb. En de Vader zegt het nog, want hij heeft een volkomen werk gedaan. Wie is die man? Dezelfde, die nu aan de rechterhand God zit. En die vandaar als de grote hoge priester altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Nog een keer, wie is hij? Maar dan moet u het zeggen. Dan moet jij het zeggen. Wie is hij? Voor u? Voor jou? Mijn geliefde. In wie ik al mijn welbehagen heb. Roep dan in de strijd omhoog. Als het je hartelijk verlangen werd. Opdat mijn ziel uw naam belij. En u geheiligd zij. Want dan gaat het door de woestijn. Kortstondig ongeneugd. Naar deze God. Die eindeloos vreugd. Amen.
Thank you.
Heere, u weet waar we een ogenblik naar geluisterd hebben. Waar u was, Heere Jezus Christus. En waarvoor u daar was. Om zo al die ongerechtigheid, al dat vallen voor de duivel, al die verzoekingen waarmee hij ingang vond in allen, voor wie u uw leven gaf. U ging de woestijn in, opdat zij het zouden mogen leren zingen. Mijn Jezus, geleid me door de aardse woestijn, gestorven voor mij. Dat zal mijn zware zang zijn. Heere, vertroost zo allen voor wie u weet dat ze het nodig hebben. Die wel het bezoek van de duivel kennen. En zichzelf aanklagen. En daar is alle reden toe, Heer. Maar die zo weinig zicht hebben op de hoge priester in de hemel. Heere, wilt u zo allen die u door de woestijn leidt, die door uw geest geleid worden, ook zo vertroosten met deze woorden. Maar wees ook met allen, heren, die misschien voor hun gevoel niet alleen, maar dat ook werkelijk menen, dat ze niet een woestijnleven kennen. Die geen last hebben van de duivel, van verzoekingen. Want ze geven al toe voordat er enige strijd gestreden is. Heren, wilt u laten zien hoe ellendig ze eraan toe zijn. Als de vader der leugenen, de mensenmoordenaar van de begin, nog degene is die onze vriend is. Heren, verbreek die vriendschap. En wilt u zo uw woord ook nog gebruiken om ons te onderwijzen, ook terecht te wijzen, waar u weet dat we dat nodig hebben. Heren, wilt u zo verder met ons zijn deze zondag, ons ook vanmiddag hier weer samenbrengen rondom uw woord. Geef ook uw zegen over de dienst die vanmiddag gehouden wordt voor hen die verstandelijk minder vermogens hebben. Maar heren, u kunt door uw geest de harten bereiken. En wat zij niet hebben, waar wij nog wel eens mee te strijden hebben, en vaker, is juist met dat geredeneer en met het verstand wat een sta in de weg kan zijn. Heren, we bidden om uw zegen, ook over die dienst. Heb dank voor wat u gaf. Doe genadig verzoening over het zondige en gebrekkige. En ga zo met ons mee om Jezus wil. Amen. Psalm 35, het eerste vers is de slotzang. Het heen en vrede draagt met u de zegen des Heeren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.